oplossen? Oh,
dus even kijken hoor. Of het Jan nog even. Ja, het
ja?
Oké, okay, nou, hoor.
Top.
Welkom. Eerst even voor de luisteraar. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de Progressie Podcast. Mijn naam is Ronja van Dijk en ik heb vandaag, ik wil zeggen meegenomen, maar
uitgenodigd.
Op bezoek Deborah van Velzen van Boxend
Groeien.
Ik wilde bijna zeggen opvoeden, maar dat is waar
het opleidingsinstituut.
Ja, super tof. Wij kennen elkaar van het kickboksen bij Thai Gym in Zoetermeer. Ja. En daar hebben we elkaar bijna 3 jaar geleden, denk ik, ontmoet. Na,
inmiddels niet wel, hè?
Ja, na de eerste lockdown. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, wauw, wel gelijk van zo'n welkom gevoel. En jij bent altijd enthousiast naar iedereen. En,
oh, wat leuk.
Ja, dat vond ik echt, dat ik dacht, oh, ja, van, dat je me gelijk bijbleef. Dat ik dacht, yeah. Hey, die dame, dat was gewoon een welkom leuk. Gevoel. Ja, nu is het bijna 3 jaar verder. Mm-hmm. En ik vind het altijd heel inspirerend wat jij doet met je werk en zo. Dus ja, daarom wilde ik je uitnodigen.
Leuk.
Ja.
Nou, dankjewel.
Dus, wil jij iets over jezelf vertellen?
Ja, nou, ook van. Nee hoor. Je stelt me dat al voor. Ik ben Deborah van Velzen. Ik ben sinds een paar jaar kindercoach in Zoetermeer. Ik heb mijn eigen kindercoachpraktijk in Zoetermeer. Dan ben ik eerst als kidscoaching gestart. En omdat ik, daar zullen we het later waarschijnlijk ook nog wel veel over hebben, maar omdat ik eigenlijk heel erg boksen implementeer in mijn coachingen, heb ik het gewijzigd naar boksend groeien. Omdat ik gewoon zie dat kinderen en inmiddels ook volwassenen zeg maar steeds meer groeien door boksen te gebruiken. Zowel fysiek als mentaal. En dat doe ik nu een paar jaar in een super toffe gym. Is het meer waar we natuurlijk allebei trainen.
Ja.
Dus heel erg blij mee. Daarnaast ook moeder van 2 dochters, getrouwd. En huisje op je beestje, gewoon de standaard leven. Gek op sporten, gek op leuke dingen doen. Dus dat is eigenlijk een beetje kort wie ik ben.
Ja. Ja, leuk. Thanks. Ja, want het was wel, ik weet eigenlijk niet of dit aan blijft staan als ik niet... Als mijn scherm op zwart gaat. Nou ja, en anders hebben we die nog als backup.
Ja, als backup. Ja.
Want ik dacht, ik wilde wat structuur aanbrengen in de podcast. Ja. Dus waar we het over gaan hebben. Nou, ik wil het hebben over jouw bedrijf. Want je coacht dus kinderen, gezinnen, maar ook moeders sinds kort. Of vrouwen. Even een stukje waar jij vandaan bent gekomen. Want het is leuk om over je prestatie te hebben waar je tot nu bent. Maar ik vind het gewoon gaaf om te zien. Hoe ben je daar gekomen? Hoe is dat gegaan? Want het is vast geen vlekkeloze lijn.
Nee, absoluut niet.
Nee, daarom is het ook de Progressie Podcast. Omdat ik juist dat zo interessant vind. Van kijken waar je naartoe gaat. Mm-hmm. Wat hebben we nog meer? Oh ja, over zelfvertrouwen. Want daar werk je aan.
Ja.
Weerbaarheid. Zelfontwikkeling. School. Nou,
ja,
dat soort dingen. En als er nog wat
te kletsen.
Ja, als er nog wat aan bod komt, dan
komt het zelf door. Leuk.
Ja, dus laten we beginnen waar je bent begonnen. Want dat was volgens mij iets heel anders. Want je hebt in de make-up en dat soort dingen gewerkt.
In de cosmetica.
Ja, dus hoe is dat gegaan van make-up vrouw naar kindercoach?
Parfumpoes noemde ik het. Ja, iedereen. En die noemde nog zo in die tijd. Ja, ik heb inderdaad jarenlang in de cosmetica gewerkt, de huidverzorging. Ook wel geneesmiddelen, want er zat altijd een drogisterij aangekoppeld. Mm-hmm. Dus verkocht altijd wel veel vitamine, mineralen, dat soort dingen. Geneesmiddelen. En toen ik zwanger was van de eerste, dacht ik van, wat ik in die winkel doe, dat kan ik ook zelf. Dus ik heb altijd een leidinggevende functie gehad, zeg maar. En deed ook de in de verkoop voor dat bedrijf. En toen dacht ik, dat kan ik eigenlijk ook voor mezelf. Dus toen heb ik eerst een paar jaar een webwinkel gehad in kinderkamerartikelen. Dus het kinderen zat er eigenlijk al wel echt een beetje in. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen, maar ik miste daar onwijs het contact met mensen in.
Ja.
En het irriteerde me eigenlijk gewoon dat iedereen een bestelling plaatste. Heel soms dan kreeg ik een berichtje van superleuk, ben blij met mijn bestelling. Maar eigenlijk krijg je voornamelijk bericht als het niet goed is.
Hè? Oh ja.
Want zo werkt het gewoon.
Ja.
En toen gingen mijn dochters op een gegeven moment naar school. En toen had ik een hele goede klik met de kleuterjuf waar mijn kinderen toen zaten. En toen zei ze van, je moet echt iets met de kinderen gaan doen. En toen dacht ik, het trekt me eigenlijk ook wel heel erg. Ik wil weg achter dat beeldscherm en uit die business van verkopen en inkoop en winst maken en dat soort dingen. Ik vind het heel leuk om met mensen te gaan werken. En toen heb ik eerst bij haar 1 of 2 jaar, dat weet ik niet helemaal meer zeker, als klassenmoeder. En dan ging ik iedere donderdag helpen in de klas. Ja. En dan gewoon kijken van, nou, welke kinderen hebben er nou wat extra hulp nodig? Niet op leergebied, want ik ben natuurlijk geen onderwijsres, maar wel van, weet je, welk kind zou een spel met mij kunnen doen? Of zou het met mij kunnen kletsen of een boekje lezen? Gewoon hele kleine, simpele dingen. Ja, en toen zei zij van, je moet hier echt iets mee gaan doen. En Leon, die ken jij natuurlijk ook. Hè? Onze trainer, die zat zelf ook heel erg in het coachvak. En die zei ook tegen mij van, nou, superleuk, je moet er gewoon iets mee gaan doen. En zo aan alle kanten werd ik eigenlijk een beetje gestimuleerd. Ja. Ook vanuit thuis gelukkig, want dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Ja. Dus dan ben ik opleiding tot kindercoach gaan volgen. Ik heb mijn bedrijf toen verkocht. Gewoon, ik dacht ineens, hartstikke idee, weet je, we gaan gewoon een hele nieuwe stap zetten. Bedrijf verkocht. En zo is het toen eigenlijk langzaam een beetje gaan borrelen eigenlijk. Ja. Zo langzaam kwamen de eerste kinderen, eerst via natuurlijk. Van, ik heb gehoord dat jij kindercoach bent. En ja, inmiddels gelukkig steeds bekender in Zoetermeer en omgeving. Ja. En ook scholen die het gaan omarmen. Daarnaast werk ik natuurlijk voor Boxed Opvoeden. Mm-hmm. De landelijke organisatie, zeg maar, die echt professionals opleidt om boksen in te zetten als middel bij zowel kinderen als volwassenen met hulpvragen.
Ja.
En daar werk ik als cursusleider sinds denk ik nu zo'n 2 jaar, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik ook weer heel erg tof, want dan krijg je natuurlijk heel veel input vanuit hun werkveld en wat hun allemaal meemaken in de praktijk. En je gaat dan met elkaar proberen te kijken van hoe kunnen we deze mensen zo optimaal mogelijk helpen en laten groeien. En ja, nogmaals, met mijn grootste hobby, hoe boksen eigenlijk daarbij. Dus superleuk.
Ja, tof.
Ja.
En dus het ondernemen, dat zat er ergens al een beetje in.
Ja.
Van wie heb je dat? Waar komt dat vandaan?
Nou, dat vragen mijn ouders ook heel vaak. Oh. ik weet niet van wie ze dat heet. Nee. Mijn vader die heeft ooit wel eens gezegd van... dat het tegen hem ook wel is gezegd vroeger van, hè, je zou best voor jezelf kunnen.
Oh, ja.
Of, hè. Maar hij zegt, ik had er gewoon geen zin in. En ik koos er gewoon lekker voor een andere weg. Maar het zit niet heel erg. We hebben geen ondernemers. Ja. Familie van mijn mans kant wel.
Ja.
Dat zijn echt allemaal ondernemers. Dus ja, aan die kant ben ik wel heel erg gestimuleerd om voor mezelf iets te doen. Maar het zit niet in de familie.
Nee.
Dus toch wel een eigen bronnetje wat ergens zit te borrelen, denk ik. Ja.
Ja,
ben ik ook een beetje eigenwijs. Dus ik vind het ook gewoon wel heel fijn dat het gaat zoals ik het wil, zeg maar. En dat was in een leidinggevende functie natuurlijk op zich prima. Daar voelde ik me ook wel heel comfortabel bij.
Ja.
Maar je moet ook wel meebewegen met de anderen. Je bent ook van heel veel invloeden dan afhankelijk. Dus van de inkoopkanalen waar je komt, van het personeel, of ze ziek zijn, of ze gemotiveerd zijn. En dat vond ik soms heel erg lastig. En toen dacht ik, dit ga ik gewoon voor mezelf doen. Dan ben je ook natuurlijk nog afhankelijk van allemaal randzaken. Maar je kan het wel voornamelijk je koers zetten zoals je het zelf graag wil.
Ja. Ja. En vond je dat nog spannend om voor jezelf te gaan beginnen? Of waren er beren op de weg die je...
Ja, heel veel beren op de weg. Ja, de eerste keer minder, weet ik wel. Toen ik die webshop begon, toen dacht ik van... we zien het wel. We zien wel gewoon waar het schip stond. Zo ging ik er ook echt wel in.
Ja.
En toen verkocht ik die. En toen ging ik natuurlijk iets nieuws beginnen. En dat vond ik wel heel spannend. Want toen had ik wel een beetje het idee van... Nou, wat zullen mensen denken? Gaat ze nou weer wat beginnen? En, weer iets nieuws? Of... zij komt helemaal niet uit dat vak. Hoe denkt zij mensen te gaan helpen? Weet je? Dus die beren zag ik allemaal wel heel erg op de weg. Plus een artikel verkopen is veel makkelijker, vind ik, dan jezelf verkopen. Dat, dat vond ik wel heel erg spannend in het begin. Ja,
en hoe, wat voelde je dan dat je toch dacht, ik vind het spannend, maar... Ja, ik ga het wel doen.
Sowieso wel door de stimulans van de omgeving. Mm-hmm. Maar... Ja, het voelde wel aan alles dat ik dacht, dit wil ik echt.
Ja.
En ik kreeg al heel snel een eerste kindje die niet uit een directe omgeving kwam. Maar wel via kwam, zeg maar, niet die ik kende. En die ging zo enthousiast de deur uit. En die ouders die droegen me echt op handen.
Ja.
En die vertelden het ook aan iedereen. Toen dacht ik, dit heb ik nog nooit eerder gevoeld. Ik heb echt, echt wel heel veel leuke dingen met mijn werk gedaan. Maar ik heb nog nooit gevoeld dat je... echt iemand vooruit helpt. Je vroeg net van... je komt uit de cosmetica wereld. Ja, ik verkocht daar een crème aan iemand. Maar je weet nu natuurlijk wel... dat je daar iemand niet mee vooruit hielp. Die vrouw liep heel blij de deur uit. Maar die kwam een week later. Want haar ogen waren ook niet mooi. Daar moest ook een crème voor.
Ja,
weet je wel. Dus En nu zag je echt iemand zo enorm groeien. Dus ja. Toen dacht ik wel, ja, dit voelt wel... Nu moet ik doorzetten, hoe eng ik het ook vind.
Ja.
Ik heb ook echt wel met buikpijn ben ik naar de gym gegaan. Ja. Omdat ik dan wist dat ik een nieuwe klant kreeg. Ik dacht, kan ik die helpen?
Ja.
Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder. En doe ik nog steeds iedere dag wat ik super leuk vind.
Ja.
Ja.
Ah, wat tof.
Ja.
Ja, heel leuk. En ik zit dan altijd af te vragen, wat is dat? Dat je voelt... Ja, het is ook makkelijk om inderdaad al die beren gewoon er te laten zijn. En te denken, ja, het gaat niet lukken. Maar ergens dat verlangen van, ja, dit moet ik gewoon doen. Dit vind ik leuk. Dit is gaaf.
Ja. Waar komt dat vandaan?
Ja.
Ja.
Heb je daar zelf een idee over?
Ik denk dat ik... Hoe ik vroeger in het leven stond, dat ik heel oud ben, 44, zeg 20 jaar geleden deed ik heel veel dingen niet uit een stukje onzekerheid. Ik denk ook dat ik daarom kinderen ook heel goed voel en snap, hoe bepaalde processen, verlopen. En ik denk zeker dat boksen bijvoorbeeld, kickboksen dan, maar we gaan natuurlijk over boksen. Me daarin heel erg heeft geholpen. Om echt wel... Heel veel mensen in mijn omgeving zeggen ook... Je bent echt veranderd sinds je dat doet. Ja. Sinds je die sport doet.
Ja.
Het brengt je gewoon op heel veel vlakken heel veel. En ook dat was iets... Want ik weet nog heel goed dat... Leon een damesploeg op ging richten.
Ja.
En toen zei hij van... zou je het leuk vinden? En ik heb vechtsport altijd fantastisch gevonden. Maar ik was zo overtuigd dat ik dat niet kon. Dat dat echt niets voor mij was. Want ik had altijd pijn overal. En ik dacht, dat is echt helemaal niks voor mij. En toen ik het de eerste keer gedaan had, dacht ik... fantastisch, dit wil ik gewoon iedere dag doen.
Ja.
En dat had ik ook nog nooit met een sport ervaren.
Ja.
En die sport heeft me zoveel gebracht in een stukje zelfvertrouwen. Zien dat je tot veel meer in staat bent. Dat je ook veel meer kan incasseren. En dat helpt je dus ook wel gewoon op dat soort vlakken. Om dan toch iets te gaan doen wat je eigenlijk heel spannend vindt. Zoals ook vandaag. Ook vandaag vond ik heel spannend. Maar om dan toch te denken, het voelt wel gewoon goed. Ik word er wel blij van. Dus we gaan het gewoon doen. En we zien het wel. En soms krijg je een klap op je neus. soms heb je een mindere dag. Maar het heeft me wel op heel veel vlakken heel erg vooruit geholpen.
Ja. Ja, terwijl dat niet de intentie was van, ik ga op kickboksen, want ik wil me beter voelen of zo. Nee,
totaal
gewoon, ik ga dit doen.
Ja. Ik was gewoon overtuigd, ik moet sporten, want sporten hoort erbij. En het is gewoon belangrijk, ik heb 2 kinderen gekregen, het wordt er allemaal niet beter op. Dus laten we gewoon een beetje beweging weer komen.
Ja.
En ik heb altijd sporten gedaan, waarvan ik ook dacht van, ik hoop echt dat de trainer ziek is. Of ik voel echt iets in mijn arm. Ik kan gewoon vandaag niet sporten. En ik sport nu al echt non-stop door met welke blessure dan ook. Ga ik er gewoon naartoe. Dus dan voel je wel dat iets echt goed is. Maar niet met de intentie van, dat gaat mij ook mentaal zoveel meer brengen. Nee, die intentie was het niet. Nee. Maar het heeft het wel gebracht.
Ja, dus het komt eigenlijk dan uit toevalligheid op je pad. En dan... Geeft ze zoveel meer dan je...
Geeft ze zoveel meer,
Ik dacht dat.
En dat leert je ook weer door dus een bepaalde keuze te maken. En door iets te doen wat je eigenlijk heel spannend vindt.
Ja.
Kan je ook heel veel opleveren uiteindelijk.
Ja.
Want had je dat pad niet ingeslagen. Ja, wat boksend groeien waarschijnlijk ook nooit bestaan.
Nee. Ja, dat is wat gaaf. Als je terugkijkt dan denk je in één keer, wauw. Op dat moment heb ik een keuze gemaakt. En die zo... Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar voor het gevoel van, dat is alles bepalend geweest voor hoe ik er nu voor sta.
Ja.
Ja. En dat boksen, ik herken wel wat je zegt. Dat ik ging wel met de intentie van, ik vermijd pijn. Dat had ik wel door.
Mm-hmm.
En dat ik in mijn werk, als bij de ME of aanhoudingen of iets dergelijks moest doen. Dat ik dacht, ik merkte gewoon angst. Angst voor pijn.
Mm-hmm.
En ook als we oefeningen gingen doen of met trainingsdagen. Ik dacht, ik wil het liefst daarvan weg. Ik dacht, ik wil... Het is niet eens de pijn die me in de weg zit, maar wel die angst daarvoor.
Angst voor de pijn,
Dus ik dacht, dan ga ik kickboksen. Mm-hmm. Want ik wil gewoon pijn leren dragen eigenlijk. Ja, dat klinkt misschien heel zwaar, maar ik wil daar in ieder geval niet meer bang voor zijn. Ik wil gewoon weten, als ik een stomp ergens krijg, dat ik de veerkracht heb om daar gewoon mee om te gaan.
Dat
leren ervaren.
Ja, absoluut.
Dus, en ik merk ook wat jij zegt, dat je... Hoe is het maar dat je meer rechtop gaat staan, meer bewust bent van hoe sta ik er eigenlijk bij, wat gebeurt er in mijn lichaam als ik het spannend vind.
Ja.
En als ik dan terugkijk, was dat terecht? Want
Nee, ja. Er is niks gebeurd. Terwijl ik deed alsof ik al de ring in de stad, weet je, bij
Rico Verhoeven zijn.
Precies. Ja, ja. Terwijl ik gewoon lekker aan het oefenen ben. Dus ja, ik vond het ook heel gaaf.
Ja, het brengt je gewoon echt, echt heel veel. En, ja. Natuurlijk, kijk, ik vind het altijd belangrijk dat je iets gaat doen wat je leuk vindt aan een sport, zeg maar. Maar ja, ik ben er gewoon 100% van overtuigd dat een vechtsport, dus of het dan boksen is of Krav Maga werken, ook met iemand samen die veel in de Krav Maga zit. Ja, je mentaal heel erg vooruit kan helpen op heel veel vlakken. Daar ben ik echt 100% van overtuigd. Ook omdat ik het natuurlijk dagelijks zie in mijn praktijk.
Ja, want heb je dat gewoon ook van, je hebt een stukje vanuit enthousiasme, want je vindt boksen gewoon een toffe sport. Mm-hmm. Maar ook wel met dat idee van, hey, het heeft mij zoveel gebracht, dus dat wil ik ook inzetten om die reden.
Ja, ik denk het wel. Ik weet wel, toen ik net begon, toen had ik ook weer de mazzel natuurlijk met de sportschool, dat die zei van, je kan overdag in principe de ruimte gebruiken. En toen dacht ik wel gelijk, ja, in diezelfde periode startte bij Tijgym ook de jeugdafdeling. Ja. En we zijn natuurlijk met een paar trainers daar ingestapt, waaronder ik. En daar zag ik ook al die enorme groei. Dus ik dacht wel, ik zat toen net in die opleiding voor kindercoach. En dat vond ik al gelijk heel interessant. Ja. Dus mijn eigen ervaring, wat ik zag bij de jeugd gebeuren. En toen dacht ik, dit zijn wel echt twee werelden die gecombineerd moeten worden. En toen dacht ik, ik heb de gym, ik heb bokszakken, ik heb bokshandschoenen. Ja. Ja, waarom gaan we het niet combineren met elkaar?
Ja.
Is het wel heel snel. Ik heb bijna geen kinderen gecoacht zonder boksen eigenlijk. Ja. Het is gelijk wel vanaf het begin af aan van start gegaan.
Ja, cool. Ja. En heb je boksend opvoeden, boksend groeien, daarna ontdekt? Of?
Ja. Ik heb zeg maar, ik heette dus eerst kidscoaching. Ja. Daar ben ik eigenlijk mee gestart, maar wel gelijk met boksen erin.
Ja.
En toen kwam ik, op een gegeven moment kwam Arnie Joost op mijn pad van boksend opvoeden. En toen heb ik bij haar cursussen gevolgd en toen voelde ik wel gelijk van, hey, wij hebben wel dezelfde visie, zeg maar. Wij zien echt allebei heel erg de waarde van het boksen in en hoe het in zou kunnen zetten. Nou, toen ook de gevorderde training bij haar gedaan en toen later eigenlijk, toen benaderde ze mij van, weet je, zou jij eerst co-trainer willen worden? Uiteindelijk ben ik dan cursusleider geworden en superleuk. Toen even te denken wat je vraag was, waar ik heen wilde met mijn antwoord.
Of je dat boksen heb je dus zelf ontdekt, maar dan komt ook boksend opvoeden.
Ja, het is super verwarrend voor de luisteraars waarschijnlijk. Boksend groeien is inderdaad mijn kindercoachpraktijk.
Ja.
En boksend opvoeden is de landelijke organisatie en de methodiek die ontwikkeld is, die ook helemaal onderzocht is op alle vlakken, zeg maar. En daar werk ik eigenlijk mee. En daar leid ik ook mensen mee op. Dus het is soms hartstikke verwarrend, inderdaad.
Ja, ik hou het zelfs lastig uit elkaar. Maar,
precies. En toen later dacht ik van, weet je, ik ga het boksen groeien noemen. Want sowieso merk ik dat wanneer ouders hun kind bij mij aanmelden, de drempel ook veel lager is dan kids coaching.
Ja.
Omdat ze kinderen dan heel vaak hebben ook naar een coach, moet weer naar iemand toe. Er is weer iets mis met mij.
Ja.
Vaak hebben die kinderen natuurlijk al wel eerdere trajecten gedaan, niet altijd. En nu is het echt van, boksend groeien. Dus ik ga en groeien en ik ga boksen. Ik ga ook nog eens iets heel leuks doen. Ja. Dus het is een veel lager, drempeliger term eigenlijk om in te stappen in zoiets.
Ja.
Want het is niet zo dat je altijd een probleem hoeft te hebben ook om bij mij te komen.
Nee.
Er zijn heel veel ouders die zeggen van, weet je, straks gaan ze naar de middelbare school. En ik zou het gewoon leuk vinden als ze even iets weerbaarder zijn. Als ze even wat meer voor zichzelf op kunnen komen.
Ja.
Dan is de hulpvraag natuurlijk nog niet eens heel erg groot. Ze komen gewoon een paar coaching sessies en we gaan daar lekker mee aan de slag. En ze gaan staan toch weer 3 treden hoger op de ladder qua zelfvertrouwen, zeg maar.
Ja. En waar zie je dat aan? Hoe ziet zelfvertrouwen eruit?
Het is wel een hele goeie. Ik denk dat je het fysiek ziet. Lichaamshouding zie ik denk ik heel erg zelfvertrouwen. Ik ben toevallig vorige week op een school gestart met 4 leerlingen. Die ik individueel en in groepsproces begeleid met hun hulpvraag. Ja, daar zie je echt wat geen zelfvertrouwen is, zeg maar. Een beetje schouders naar beneden in elkaar gezakt. Met een oefening, benen helemaal tegen elkaar aan, het bovenlijf verkrampt van spanning, van ik ga weer iets nieuws doen.
Ja.
En dat mag, hè. Je mag dingen spannend vinden, want dat vind ik ook heel belangrijk om wel te benoemen. We hoeven niet allemaal ineens allemaal heel zen in het leven te staan. Daar zie je dat en de lichaamstaal echt aan alle kanten eigenlijk.
Ja.
En waar ik het op andere vlakken mee merk, is dat ik heel vaak iets met ze ga zoeken wat ze spannend vinden, misschien wel leuk vinden. En dat gaan ze dan uitproberen. En dan komen ze een week later enthousiast dat het gelukt is. Of dat ze het gedaan hebben. Of een eerste stap ertoe gezet hebben. Ja, dat is voor mijn gevoel wel zelfvertrouwen. Dat is wel de fundering die je gaat leggen. Waar steeds een laagje op komt. Waardoor die steeds sterker komt te staan eigenlijk.
Ja.
Maar ook durven benoemen van ik ben goed in. Ik ben hartstikke goed in voetballen. Of want we... Ja, dat vind ik ze ook een beetje gecreëerd. Hè? Je mag eigenlijk niet meer echt benoemen waar je goed in bent. Dan heb je een beetje kapsones.
Ja, bescheidenheid.
Laten we vooral bescheiden zijn met z'n allen. Alleen dat slaat soms zo door. Dat je gewoon merkt dat heel veel mensen eigenlijk niet echt meer durven te benoemen waar ze goed in zijn.
Ja.
En wanneer ze dat ineens uit gaan spreken, dan zie je ook de stand van de ogen ineens veranderen. Ja, daar ben ik ook gewoon echt goed in. En
ja,
zie je een stukje trots eigenlijk ontstaan.
Ja.
Dus daar zie ik wel groei en zelfvertrouwen in. Ja,
ja, tof. Ja. Nou, we hadden het van tevoren al even over het schoolsysteem. Mm-hmm. En dat, nou, als ik terugkijk naar mijn eigen tijd op school, dat was gewoon, ja, of het was wel goed. Maar vooral ligt de nadruk op, wat gaat er allemaal nog mis?
Ja.
Nou, ik was niet zo best met taal.
Mm-hmm.
Wiskunde was ik wel goed in. Alleen daar, ja, dan verveelde ik me, want de rest van de klas ging niet zo snel. Met taal was het alleen maar, ja, je kan het nog niet. Je moet meer lezen. Je moet nog meer doen van dat wat je niet leuk vindt.
Ja.
En dacht, ja, vind ik eigenlijk nog niet leuk. En als op donderdag iedereen om 12 uur uit school was op de middelbare school, zat ik tot 5 uur bij les te doen. En ik heb een talent voor iets anders.
Ja.
Ja, alleen ik moest die taal goed leren. En dat, dan krijg je natuurlijk heel erg dat idee van, oh, ik kan het niet. En ik heb nu een bijzonderheid, want ik zit hier als enige in dit klasje.
Ja.
Dus
beetje te falen omdat je iets niet goed kan en eigenlijk zo'n straf krijgen om nog langer te moeten blijven.
Ja, precies.
Ja.
Dus wat zie jij terug in het schoolsysteem waarvan je zegt, nou, als ik de grote baas zou zijn, zou ik dit in ieder geval willen toevoegen?
Nou, als ik de grote baas zou zijn, dan zou ik echt beginnen met het schrappen van CITO-toetsen op, bij kleuters en in de onderbouw, zeg maar.
Ja.
Want daar gaat het eigenlijk al over. Presteren. Ben jij goed genoeg in rekenen? Ben je goed genoeg in taal? Dat begint al bij groep 1 en 2.
Ja.
Ik wel gelijk even genuanceerd. Ik heb geen verstand van onderwijs. Ja. Hè? Dus ik begeef me misschien een beetje op glad ijs. Maar ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor echt persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Een beetje hoe gaan we met elkaar om? Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn talenten? En wat zou ik leuk vinden om nog te kunnen verbeteren? En ik zie dat wel op sommige scholen een beetje ontstaan.
Mm-hmm.
Want ik wil ook niet iedereen over één kamp scheren, zeg maar. Ik kom echt op scholen dat ik denk, wauw, die daar echt al heel erg mee bezig zijn. Maar we leven nog steeds heel erg in een prestatiemaatschappij waarin je afgerekend wordt op cijfers en op resultaten.
Ja.
En om maar een voorbeeld te geven, ik had een jongetje in de praktijk die zo zijn best deed op school. En eigenlijk iedere keer weer met een 5 weggestuurd werd. En was hij zo verdrietig, want had hij hartstikke hard geleerd.
Ja.
En toen zei die moeder, ja, wat moet ik nu nog anders doen? En eigenlijk werd er al verteld, wij hebben hier een HAVO-uitstroom. En hij zal eigenlijk altijd lagere cijfers blijven houden. Want dit is gewoon niet zijn niveau.
Ja.
Ja, dat gaat er bij mij echt niet in gewoon. Dus je gaat iemand gelijk al 2 koppen kleiner maken. Terwijl die nu op een meer praktische school zit. En daar helemaal tot leven komt.
Ah, ja.
En dat is dan heel mooi. Hè? Ik heb ook vaak tegen die moeder gezegd, als die straks op de middelbare school komt, dan komt het goed. Maar hoeveel schade richt je dan dus al aan in het basisonderwijs?
Ja.
Waarom moet die eerst zoveel jaren falen om dan nu succeservaringen eigenlijk te krijgen?
Ja.
Daar heb ik wel heel erg veel moeite mee. Het gaat heel erg maar over van hoe hoog zit hij in de CITO? Welk uitstroomniveau hebben we?
Ja.
Ja, en heel veel kinderen kunnen daar niet aan tippen. En je ziet het ook in de maatschappij. We hebben geen meer praktisch opgeleide mensen. We hebben gewoon een crisis. De bouwwereld schreeuwt om mensen.
Ja.
Omdat we alleen maar gericht zijn op de theoretische mensen.
Ja.
En ik denk dat heel veel kinderen daar niet in thuis passen. Ik heb zelf 2 dochters. De oudste ging ook met een heel hoog advies, zeg maar, van de basisschool af. En die liep volledig vast op de middelbare school.
Ja.
Omdat zij misschien het IQ er wel voor heeft. Maar het in de verwerking, zeg maar, heel veel problemen oplevert. Ja. Zij snapt het ook niet. Waarom moet ik dit weten?
Ja.
Er zijn hele andere dingen in het leven die ik veel leuker vind.
Ja, dus heel puur eigenlijk.
Ja, heel super puur. En weet je, als ik met haar wiskunde zit te oefenen, dan denk ik, ja, ik kan je eigenlijk geen ongelijk geven. Weet je, waarom gaan we niet veel meer kijken van, weet je, waar ligt de behoefte? En, tuurlijk moet je taal en rekenen meekrijgen. Laten we dat
voorstellen.
Ja. Het is hartstikke handig. En bepaalde dingen heb je ook wel gewoon nodig. Maar ik vind dat het daar wel veel te veel eigenlijk echt op gespinst is.
Ja.
En ook wel, er zijn heel veel methodieken inmiddels in het basisonderwijs om, tussen programma's eigenlijk, waar scholen mee aan de slag gaan op sociale vaardigheden en noem het allemaal maar op. Maar ook daarin vind ik vaak wel dat ze in een wagonnetje worden gezet. Je moet dan wel in dat wagonnetje passen en vooruit gaan, zeg maar. En als je daar dan niet past, dan val je eigenlijk al wel weer uit het wagonnetje.
Ja.
En dat zijn ook weer heel vaak faalervaringen, weet je. Dus laten we gewoon veel meer kijken van naar echt het kind zelf. En laten we die groeien. Laten we een stevige fundering neerzetten.
Ja.
En vanuit daaruit gaat het stukje taal, rekenen echt vanzelf wel komen.
Ja.
En weet je, niet dat eerst meten. En dan daarna gaan we fixen wat er te fixen is. Omdat er heel veel schade aangericht is.
Ja.
Weet je, dweilen met de kraan open vind ik dat.
Ja, en je kijkt daarmee ook eigenlijk helemaal niet naar, ben ik gegroeid ten opzichte van mezelf? Nee. Maar alleen maar, oh, je haalt nog steeds het gemiddelde niet.
Ja.
Maar ja, oké, misschien is dat voor mij gewoon niet haalbaar. En ook als ik weer naar mezelf kijk, ik heb niet heel hard mijn best hoeven doen op de middelbare school. Af en toe, als ik het te bont had gemaakt, dan ging weer een avondje leren en dan had ik wel weer een goed cijfer. Dus dat ging me gemakkelijk af en ik werd beloond met goede cijfers. Maar je had ook klasgenootjes die keihard werkten en elke keer weer niet goed genoeg. Ik dacht, hey, dat is achteraf, zie ik dat, van dat is geinig. Ik werd beloond terwijl ik geen reet deed. En anderen, constant weer dat falen, terwijl ze zo hard werkten.
Ja.
Wat is nu belangrijker? Je inzet of het resultaat?
Ja.
En wil je groeien ten opzichte van jezelf of groeien ten opzichte van de klas? Dat iedereen groeit, dus jij kan... Dan
je kan niet in die lijn meegaan.
Nee.
Dus niet iedereen kan in die lijn meegaan.
Of op een latere leeftijd soms.
Ja.
Toch? Dat zie je ook wel.
Dat zie je natuurlijk ontzettend vaak, weet je.
Ja.
Heel veel mensen hebben natuurlijk heel veel potentie. En kijk, het is ook een beetje tendens, dat merkte ik zelf heel erg op het schoolplein toen mijn kinderen klein waren. Als je zeg maar een kaderadvies had, dat ouders dat bijna niet eens op het schoolplein durven vertellen. Dat het een soort falen is eigenlijk.
Ja.
Die maken zich heel klein. Dus die stonden dan echt ook gewoon wel met leerkrachten. En dan gingen ze in discussie van... zit er dan geen VMBO-TL in? Hè? Want als ik dan extra met ze ga leren... Dus daar hebben we sowieso de maatschappij al mee gecreëerd... dat we een tekort hebben aan praktisch opgeleide mensen.
Ja.
Maar hoeveel druk leggen we ook eigenlijk op een kind? En wordt er ook weer heel erg verteld dat je eigenlijk niet goed genoeg bent?
Ja, of misschien zelfs dom.
Ja.
Zo keek ik ook vroeger naar mensen die een lager niveau hadden dan ikzelf.
Ja.
Ja, die waren dan dom.
Ja.
En nu denk ik, nee, heel veel van die mensen doen iets wat ze super leuk vinden.
Ja.
En dat deed ik niet.
Die hebben talenten die jij en ik niet bezitten. En kijk ook maar. We hebben tegenwoordig geloof ik nog 2 uurtjes gym in de week. Omdat dat allemaal wegbezuinigd wordt. Maar die kinderen zijn vaak ontzettend goed in gym. Of in een sport, in bewegen, in creatieve oplossingen. Maar vanwege bezuinigingen moet dat dan weg. Dus ook die talenten worden dan niet nog eens een keer benut. Ik weet wel van mezelf, toen ik vroeger op de basisschool zat... hadden wij een jongen in de klas en die was echt zo goed in gym. Daar bewonderde ik hem voor.
Ja.
Het ook altijd als eerste gekozen.
Oh, ja.
Dat vraag ik dan natuurlijk ook.
Ja.
Maar ik weet ook dat hij in de klas heel moeilijk, veel moeite had en moeilijk mee kon komen.
Ja.
Maar dat wist ik eigenlijk van hemzelf. En niet omdat die hele tendens daar eigenlijk heel erg omheen hing. Misschien ben je ook jonger, ben je daar meer mee bezig. Dat kan natuurlijk. Maar het was voor mijn gevoel gewoon geen ding. Want ik dacht, maar jij bent daar heel erg goed in. Dus weet je,
gym.
Lekker belangrijk. Een andere die leert makkelijk topo. Jij bent heel goed in gym.
Ja.
En we zijn nu heel erg alleen maar gericht op die cijfers. En wat ik zeg, aan de metingen van CITO-toetsen. Dat je hoort dat kinderen in groep 3 al bijgespijkerd moeten worden. Omdat ze een beetje onderin blijven hangen in de CITO-toetsen.
Ja.
Ja, of zeg dat gewoon dat die kinderen op een hele andere manier kijken. En veel meer willen bewegen. Of... ja, wat dan ook.
Ja.
Ja, dat vind ik wel heel zorgelijk van het onderwijs. En nogmaals, het is misschien niet zo zwart-wit als ik het schets. Want ik zit er natuurlijk ook niet volledig in. Ik kom ook op scholen waar ze daar echt keihard mee aan de slag zijn. Zo ook nu op de school waar ik nu bezig ben. Maar daar is denk ik nog wel heel veel werk aan de winkel. Want als je ziet hoeveel kinderen er mentaal met zichzelf in de knoop zitten.
Ja.
Denk ik wel dat we nog heel veel werk te doen hebben.
Ja. En wat doe jij bijvoorbeeld met die kinderen om... aan hun zelfvertrouwen te werken of talenten te ontdekken?
Wat doe ik? Nou ja, sowieso wel ook weer heel veel lichaamsgerichte oefeningen. Dus eerst echt even een bewustwording van... wie ben ik? Hoe krachtig ben ik eigenlijk? Hè? Dat zijn ook wel hele leuke oefeningen die we eigenlijk kan neerzetten.
Ja.
Het is soms maar heel klein en heel simpel, wat al wel heel veel vertrouwen geeft. We gaan ook samen echt wel op zoek van... waar ben je eigenlijk goed in? Waar word je gelukkig van? Maar heel erg bewust worden van... dat je niet minder bent dan iemand anders. Omdat jij anders denkt. Of omdat jij andere dingen kan. Of omdat jij in andere dingen goed bent.
Ja.
Ik krijg ook heel veel hoogbegaafde kinderen in de praktijk. Omdat zij zich ook niet helemaal veilig voelen eigenlijk in het systeem. Zij kijken ook door een andere bril de wereld in.
Ja.
Waarin meer een stempel is dat ze niet sociaal vaardig zijn. Wat absoluut niet het geval is. Maar ze kijken gewoon door een andere bril.
Ja.
Dus die passen ook niet helemaal in het systeem. En daar wordt vaak tegen gezegd, jij kan het heel makkelijk. Dus jij krijgt nog wel meer werk.
Ja.
Ja, daar zitten ze ook vaak helemaal niet op te wachten. Nee. Maar echt wel die bewustwording van, hey, iedereen kijkt door een andere bril de wereld heen.
Ja.
Dat moet eigenlijk spelenderwijs, met oefeningen, met spelletjes, met bewegingsvormen, ontdekken van, hey, maar dat maakt mij niet minder dan iemand anders. Ik ben gewoon anders. Ik denk anders, ik kijk anders, maar ik ben niet minder. En dan merk je eigenlijk al gelijk dat kinderen daarin fysiek al gelijk veel minder spanning eigenlijk ervaren. Ja, wanneer kinderen meestal de eerste keer komen, doe ik bepaalde oefeningen waarin ik gelijk al kan meten van, hey, hier zit heel veel fysieke spanning eigenlijk.
Ja.
Dat zie je gelijk al eigenlijk aan de lichaamstaal. En dan ga ik daar ook echt wel mijn werkvorm op inzetten. Van hey, eerst zorgen van bewustwording en zorg voor die fysieke ontspanning.
Ja.
En ik neem ze ook altijd een beetje mee in het verhaaltje van de krokodil, het reptiele brein.
Ja.
Weet je wel, van hoe werkt dat nou eigenlijk in je hoofd? En dat vinden ze bijzonder interessant. Van hey, het is dus iets wat gewoon in mijn hoofd gebeurt. En niet iets wat ik zelf weer fout heb gedaan eigenlijk.
Ja.
Het is gewoon een proces in mijn hoofd. Dat vinden ze bijzonder interessant. En ja, dat geeft ze zoveel rust, waardoor ze ook veel helderder eigenlijk een objectieve situatie kunnen overzien.
Ja. En ik vind het grappig, want jij hebt het over een krokodil. Ik heb het vaak over het ego of inderdaad je reptiele brein. Iets wat jou een verhaal vertelt, waardoor je spanning ervaart of dingen niet doet omdat je denkt van, oh ja, wat als?
Mm-hmm.
Dus hoe zou jij jouw krokodillenverhaal zeg maar aan de volwassen mensen, want die luisteren hier natuurlijk naar.
Ja.
Ja, hoe is dat toepasbaar op hem? Want je coacht tegenwoordig ook vrouwen of moeders.
Ja. Ja.
Dus komt daar het krokodil ook voorbij?
Ook daar laat ik het wel echt voorbij komen. Omdat het voor mensen heel vaak ontzettend helder is. Ik heb een plaatje van ik weet even niet hoe die illustrator heet, maar die heeft daar een hele mooie tekening van gemaakt. Waarin je echt dat reptiele brein ziet zitten. Dan zie je het zo'n dierenbrein zitten. Een paardje ligt er bovenop.
Ja.
En het bovenste laag is een mensenbrein. En je ziet dus eigenlijk dat wanneer het reptiele brein spanning ervaart, dat hij dus groot wordt. Dus die krokodil gaat zijn bek openzetten.
Ja.
En de andere twee breindelen eigenlijk worden gewoon wat kleiner.
Ja.
Waardoor we niet meer zo heel erg goed na kunnen denken. Waardoor we heel fysiek heel veel spanning gaan ervaren. Waardoor we soms exploderen. Emoties op een hele onhandige manier zeg maar de wereld inkomen. En dan zeg ik altijd maar, ik weet dat jij iets bezit, waardoor jij daar heel veel invloed op hebt om dat te kunnen controleren.
Ja.
En dan zie je ze echt wel heel groot worden. Nou ja,
ja.
Je weet denk ik wel waar ik naartoe wil. Een stukje ademen, weet je.
Echt
je bewust gaan worden over je ademhaling. Echt voelen, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lijf?
Ja.
En waarom gebeurt dat? En welke gedachten voelen die krokodil? Hè? Daar hebben we het dan ook vaak over.
Ja.
Van, de krokodil is gek op nare gedachtes en op spannende gedachtes. Dus nou, welk voer geef jij die krokodil de hele dag? En dan, dan gaan ze het allemaal opschrijven. Dan komen al die gedachten eigenlijk een beetje naar voren. En dan het besef van de kinderen, maar ook van volwassenen van, hey, ik heb hier gewoon invloed op. Als ik er andere gedachten in ga stoppen, dan gaat die krokodil minder groot worden. Want die vindt hij niet zo heel lekker.
Ja.
Dan kan ik veel beter nadenken. En kan ik veel betere, tussen aanhalingsteken, keuze maken. En word ik misschien niet meer zo snel boos of niet meer zo snel bang. En dan durf ik het misschien wel een keertje. Dus dat is echt superleuk.
Oh, gaaf. Dat bewustzijn er is. Dat je, want ook veel volwassenen vinden het lastig als je zegt, er zit een stem in je hoofd. Waar ben je?
Ja. Dan je misschien een beetje paranormale wereld, denken ze dan.
Of ga even langs een GGZ. Want volgens mij gaat het met jou niet goed. Ik heb geen stem. Dat we ons zo identificeren met, oké, ik ben mijn gedachte. En alles wat er in mijn hoofd zit is kennelijk voor mij de waarheid. Mm-hmm. Dus daar moet ik ook naar handelen.
Ja.
Of, want die kaart wordt ook nog wel eens getrokken als iets niet goed voelt. Dan denk ik, maar dat gevoel wordt weer gevoed met die gedachten.
Ja.
Ja, en welke gedachten stop jij weer in je hoofd? Dus zo kun je je eigen gevoel lekker in de strijd gooien van, maar het voelt niet goed, dit past niet bij mij.
Nee.
Welke
gedachten heb je daarbij gestopt?
Ja. Oh, maar dat is wel heel gaaf. Dat, vanaf welke leeftijd, kunnen ze dat
heel jong eigenlijk al. Want ik neem hem ook altijd mee naar scholen. Mm-hmm. En daar geef ik zeg maar trainingen al vanaf groep 3. Wel wat aangepast, zeg ik er wel heel eerlijk bij. Eigenlijk is de methodiek het beste inzetten vanaf groep 5 ongeveer, zeg maar een beetje die leeftijd.
Dan
ben je zo inderdaad zo rond de 8 jaar. Ja. En, maar je ziet echt wel bij kinderen van wauw, zo werkt het dus in mijn hoofd. En ja, ik zeg heel eerlijk, voor mij was het ook een wauw. Want ik heb heel veel breinboeken en dat soort dingen gelezen. Maar ik haak vaak ook wel af, want dan denk ik, wat ingewikkeld met al die technische termen. En ik weet er heus wel iets van, ook wel vanuit mijn opleiding van vroeger. Maar dit is eigenlijk gewoon heel helder en heel zwart-wit. En ik vertel ze er ook altijd bij, van er zit een computertje en al die nare gedachten die jij opslaat, plus ook de nare ervaring, want hè, dat is natuurlijk vaak ook zo, nou, dat slaat hij allemaal op in dat computertje en soms crasht hij dan gewoon. Hè. Ja. En ook dat is natuurlijk voor kinderen heel helder, want ja, de PlayStation crasht ook wel eens.
Ja, het loopt dus even vast.
Loopt even vast inderdaad. Of je gewone computer, dus heb je het wel eens gezien met papa dat de computer met werk vast liep, dat hij even gereset moest worden. Nou, zo werkt het ook in je hoofd.
Ja.
En we zijn natuurlijk, ja, je wordt zo geprogrammeerd door gedachten en ervaringen.
Ja.
En soms is zo'n herprogrammering heel erg belangrijk. En die komt bijvoorbeeld heel erg terug in die moedertrainingen. Want daar zie je dat heel sterk in.
Ja.
Dat die vrouw eigenlijk heel erg, inclusief mezelf hoor. Want ik ben er ook pas na een paar jaar achter gekomen. Dat ik bepaalde dingen, dat daar ben ik gewoon overtuigd van geraakt. Maar is het ook eigenlijk echt wel zo?
Is het wel waar?
Ja, absoluut. Ja.
Ah, tof. Ja, want je bent dus, je bent eigenlijk kindercoach.
Ja.
Je doet scholen. Mm-hmm. Nou, gezinnen op zich logisch, want als een kindje niet lekker in zijn vel zit, dan kan ik me zo voorstellen dat dat vanuit, dat het veel sterker is als je daar als gezin aan werkt. Want als ouder heb je ook invloed en de dynamiek. Ja. Maar je bent ook met vrouwen, met moeders specifiek aan de slag gegaan.
Klopt.
Hoe ben je daarbij gekomen?
Nou, dat is eigenlijk een beetje voortgekomen wel uit de individuele coaching, maar ook uit de gezinscoachingen. Mm-hmm. Ik begeleid inderdaad ook best wel heel vaak gezinnen. En de ene keer omdat de vraag er al is, van het loopt ook in de dynamiek van het gezin niet helemaal fijn. Maar soms ook omdat ik het aangeef, van hey, er vallen bepaalde dingen op bij een individuele coaching. Laten we er maar een paar gezinssessies aan vastkoppelen. Zodat we eens even kunnen kijken van, kloppen de overtuigingen die het kind mij vertelt, dat dat thuis zo gaat. Of hoe mama reageert of hoe papa reageert. En kunnen we daar een bepaalde verbetering in maken.
Ja.
Ik heb eigenlijk ook altijd, iedere coaching sessies die ik doe, sluit ik altijd af met ouders sowieso. Zodat een kind kan laten zien wat hij bij mij geleerd heeft.
Ja.
En ik probeer ze ook een beetje in dezelfde taal te laten praten.
Ja.
Dus ik praat niet over van, ik zie dat je weer boos bent. Nee, ik zie dat je rood aan het worden bent. Of ik zie dat je oranje bent.
Ja.
Dus we koppelen er eigenlijk een kleur of een percentage aan.
Ja.
En dat zal veel minder veroordelen. Van, je bent weer boos of je bent weer bang. Of blij, dat is alleen maar fijn natuurlijk. Maar als jij de hele dag een 100% blij kind door het huis hebt stuiteren, word je er ook niet heel blij van.
Ja.
Dus ik zie dit nu gebeuren. Weet je, dat je een beetje in dezelfde taal gaat praten. Dus daar nam ik ze sowieso al in mee. En dan merk ik heel vaak dat vooral de moeders heel erg zelf eigenlijk ook vastlopen.
Ja?
Ja.
En, waar merk je dat dan?
Ik neem ze ook mee in oefeningen. Ze moeten ook altijd meedoen aan de les. En dat vinden die kinderen dan fantastisch. Want nou gaan papa en mama de boksschoenen aantrekken. En dan hoor ik eigenlijk heel vaak, dat hoor ik echt wel, 7 van de 10 keer zeg maar, tijdens bepaalde oefeningen van, hij heeft het van mij. En niet van jou hoort dan naar de man toe, weet je wel. Ja. Van, ik ben daar ook zo star in. Of ik merk nu zelf ook dat ik inderdaad van 0 naar 100 schiet. En geen tussenfase heb. En vaak breken ze dan ook wel. Van het is me eigenlijk gewoon allemaal te veel. Ik hou zoveel ballen in de lucht. En dat heb ik eigenlijk allemaal opgeslagen. Toen dacht ik, daar moet ik iets mee.
Ja.
Dus toen heb ik de Moms Battle inderdaad geschreven. Om echt vrouwen bewust te laten worden van, wat gebeurt er nou bij mij in mijn lijf? Welke ballen hou ik in de lucht? Welke overtuigingen zitten daarachter? Want ook dat kwam natuurlijk heel veel naar boven. Dat, dat een vrouw die wilde dan eigenlijk hun kinderen op dezelfde manier opvoeden zoals ze zelf opgevoed zijn, zeg maar. Die wilde dat ook wel laten zien aan ouders. Van kijk, ik doe het ook goed. Niet altijd, maar dat zag je ook wel heel vaak terug. Maar past dat eigenlijk nog wel bij jou? Of past dit bij je kind? Of past dit in de huidige tijd? Nou, dat is dus eigenlijk echt iets waar het programma een beetje op gebaseerd is. Van op zoek naar overtuigingen. Een stukje zelfvertrouwen. Veel vrouwen ontbreekt het echt enorm aan zelfvertrouwen.
Ja.
En ook daar ben ik zelf uit voor. Ik doe kansen voor ook niet heel veel zelfvertrouwen. Mensen denken overigens van wel, maar waar ze dat vandaan halen, weet ik niet.
Ja.
Dat had ik dus echt niet. Dus ik herken dat wel heel erg. En ook hoe je dat enorm in de weg kan staan eigenlijk.
Ja.
Dus in de opvoeding, maar ook in zelfontwikkeling. bang zijn om voor jezelf te kiezen. Omdat je dan bang bent dat je niet voldoet aan de eisen die je gezin stelt, zeg
ja.
maar.
Ja.
En, maar daardoor ook heel veel frustraties hebt naar je kind toe. Want en dan uiteindelijk wordt een kind bij mij gebracht van... Hij zit met zichzelf in de knoop. En
ja.
Ja, ga je dus dieper graven. En dan kwam er vaak heel veel vanuit de frustratie. Vaak vanuit vrouwen, zeg maar.
Ja.
En, ik heb zeggen ook altijd tegen die moeders van... Weet je, het is niet zo dat je het fout doet. Want zo is het gewoon
nee.
niet. Hè? Je doet
het niet schuldig of zo.
Nee. Weet je, het is niet zo als jij op deze manier opvoedt. Dat doe je met de allerbeste intenties. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Ja.
Maar soms is het wel even heel fijn om jezelf een beetje onder de loep te nemen. Van,
ja.
Gaat dit wel op deze juiste manier?
Ja. Dat is ook denk ik weer dat je dat resultaat loskoppelt van wie je bent.
Mm-hmm.
Dat zie ik in mijn coaching ook. Dat je niet zegt, ik heb al 10 keer gefaald, dus ik kan het niet. Er is iets mis met mij.
Mm-hmm.
Nee, alleen de strategie die je koos, die werkte gewoon steeds niet. En dan kun je hem blijven herhalen en dan daalt je zelfvertrouwen verder.
Precies.
En als je kunt laten zien, oké, we gaan eens een andere tactiek proberen. Of je overtuigingen aanpakken in plaats van,
je gewoontes.
Dat zoveel meer invloed heeft.
Ja, en dan absoluut.
Wordt het ook een soort veiliger om weer te proberen. Oké, ik pak even deze strategie. Oh, die werkt niet.
Ja.
Oh, dan doe ik dit. Het ligt niet aan mij.
Nee.
De strategie werkt niet.
Ja.
En dat is denk ik ook al een bevrijdende gedachte.
Ja.
Ja.
Ja, en weet je, ik merkte ook eigenlijk voor mij, het laatste setje was wel toen ik een gezin coachte en die moeder brak ook echt wel een tranen uit van, het ligt aan mij, zei ze toen eigenlijk.
Ja.
Weet je, we kwamen eigenlijk in de hele coaching er een beetje achter dat de druk vanuit mama best wel heel groot was. Maar dat had ze zelf helemaal niet in de gaten, ze zat er middenin. En het is natuurlijk heel makkelijk voor mij, ik sta als een soort helikopterview, kijk ik er overheen. Ik zie ook maar een momentopname. En ik ga niet vertellen van jij bent de boosdoener. Maar je gaat er ontstaat natuurlijk wel een situatie waarin ze bewustwording krijgen van... Hey, ik zie nu wel iets bij mezelf wat wel degelijk invloed op mijn kind heeft. En zij brak echt volledig. En toen zei ze van ik doe het fout. En toen dacht ik, dit moet even stoppen. Want, en dat merkte ik ook vaak op het schoolplein. Iedereen gaat maar aan elkaar vertellen hoe het allemaal wel niet moet. En doe jij dat? Nou, dat vind ik echt niet kunnen. Weet je, hoe erg zak je zelfvertrouwen daarvan als vrouw, als moeder... En of als een, dan hoorde ik bijvoorbeeld dat een moeder een week op reis ging. Nou, dat jij je kinderen een week alleen kan laten. Dat kan ik echt niet begrijpen. Dat is tegen mij overigens ook verteld. En,
dus de eigen overtuiging ook op de ander projecteren. Ja,
Hoe het hoort. Weet je. En soms ook nog ineens. Want soms zit er ook nog een stukje... jaloezie vind ik altijd een negatief woord. Maar eigenlijk vind ik, zou het best wel heel graag willen.
Ja.
Maar mijn gevoel, het gaat zo tegen mijn gevoel in. Dus ik durf het eigenlijk gewoon niet.
Ja.
Want dat hoor je vaak later als je door gaat graven.
Ja.
Dus ook daarin nam ik ze in de mams bed heel erg mee. Van welke dingen krijg jij nou energie? En hoeveel tijd stop je daar nou eigenlijk in? Want wil jij goed voor je gezin zorgen? Zal je in de basis als eerste heel goed voor jezelf moeten zorgen?
Ja.
En die bewustwording, dat was wel echt... Heel tof in het programma.
Ja?
Ook de terugkoppelingen daarvan. Iemand anders, een van de dames heeft een andere baan gezocht. Weer iemand anders die had echt heel erg fysieke klachten. En die heeft echt aan het hele programma helemaal meegedaan.
Ja.
Ja, er waren echt één iemand die is een sport gaan doen van... Ja, waarvan ze echt dacht dat had ik nooit gekund, weet je.
Ja.
Dus... Maar echt op zoek van, waar krijg jij energie van? Waar zit jouw overtuiging, je belemmeringen?
Ja.
En het was echt heel tof om te doen. Ja,
ja gaaf.
Ja.
Ja, zeker als je dat... je begint met die kinderen op school als ze nog super jong zijn. Maar je ziet dus ook tot hoever in je leven, dat als je dat mee blijft slepen, blijft dat je altijd in de weg staan.
Ja.
Dus, en wat jij ook al zei, je hoeft niet een probleem te hebben. Maar het kan al zo waardevol zijn van, oké. Laten we gewoon even kijken, even observeren. Ja. Hoe doen we wat we doen? Waarom doen we dat? Werkt het eigenlijk wel?
Ja.
Behaal ik hier, ondanks dat het resultaat niet altijd belangrijk is, maar krijg ik het resultaat wat ik ook wil met mijn gedrag?
Ja.
En als dat niet zo is, wat mag ik dan veranderen?
Ja.
Ja.
Nou ja, dat was al mooi toen wij een keer samen aan het wandelen waren. Dat jij op een gegeven moment, dat ik tegen jou zei, ik moet daar wel stofzuigen. En toen zei jij van wie moet dat dan? Weet je, toen dacht ik, dat is ook vanuit mij. En, weet je, nul veroordeling naar mijn moeder. Ik heb een super lieve moeder. Maar het moest daar altijd netjes zijn en strak zijn thuis. Dus dat heb ik ook helemaal in mijn eigen systeem meegenomen. Als er iemand komt, moet het huis netjes en opgeruimd en gestofzuigd zijn.
Ja.
En dat heeft me heel veel stress en heel veel druk eigenlijk altijd ook wel bezorgd. Maar dat is geen verwijt naar haar toe. Maar dat is gewoon een eigen overtuiging die ik had. Van zo hoort het eigenlijk.
Ja. En dan kan ook niemand iets van mij vinden. Als maar alles vlekkeloos is, dan kan ik geen... weet ik het, dan kan niemand daar een oordeel over hebben.
Precies.
Dus, ja, en zo gaan we ons dan ook gedragen. Oh, als ik maar niks fout doe, als ik maar binnen de lijntjes blijf, doe, hoe doen anderen het? Als ik dan heel goed observeer, dan...
Ja.
Nou, als ik dan hetzelfde doe, dan kan ook weer niemand daar iets van vinden.
Dan blijft het vooral veilig en lekker gemakkelijk. Ja. Lekker in je comfortzone eigenlijk. En,
ja.
En dat komt natuurlijk ook weer vanuit de druk van de maatschappij. Want nogmaals, even weer op een schoolplein pratende. Heb je die zijn huis gezien? Ik heb daar van de week mijn kind op gehaald. Oh, ja. Nou, dat was zo smerig, weet je.
Ja.
En ja. Ook daarvoor ben ik overtuigd dat iemand dat niet met negatieve intenties bedoelt. Maar die staat dat wel te vertellen. En ja. Misschien met net iemand die gaat proberen zijn huishouden een beetje los te laten, weet je. Ja. Dus dat je gelijk denkt, oh, daar wordt ook zo over mij gesproken. En dat wil je gewoon echt voorkomen.
Ja.
Dus, en nu denk ik, oh, wat heerlijk dat iemand gewoon lekker was gaan Netflixen. En niet was gaan stofzuigen, zeg maar. Ja. Weet je? Dus dat vind ik ook weer heel mooi. En dat probeer ik ook in die Moms Battle heel erg naar voren te brengen. Dat het ook bij mij zo werkt. Hè? En
ja.
dat het... Niet zoiets dat ik het ei uitgevonden heb of
nee,
zo.
Nee, nee, het is echt iets universeels eigenlijk. Wat we denk ik allemaal ervaren. En daardoor is het ook zo lekker dat het dan een programma is. En dat je, oh, ik ben niet de enige.
Ja, precies. Ja. Oh, jij hebt het ook. En ja. Ook echt vrouwen die braken van... En dan zei ik, van, wil je me vertellen wat je voelt, wat er gebeurt? En nou, ik ben gewoon eigenlijk heel op. Ik ben eigenlijk gewoon heel blij, maar ik moet er gewoon van huilen. Weet je wel, dat ik gewoon denk... Oh, daar komt het door. Of zo zit het in elkaar. Of ik ben niet de enige. En dat denken wel echt heel veel vrouwen.
Ja,
echt,
En daardoor blijf je met z'n allen dat die overtuiging, de gemeenschappelijke overtuiging, in stand houden. En allemaal dat toneelspel ophouden van... Oh ja, dat hou je samen in stand.
Dat dus hou je echt samen in stand.
Ja, moet een keer de durf hebben om te zeggen, oké, ik vind het spannend, maar ik ga het... Eens kijken wat er gebeurt als we het anders doen.
Dat is het. En het is natuurlijk ook weer iets... Nou ja, dat weet jij natuurlijk net zo goed. Ook weer iets vanuit je brein. Hè, die daar aan alle kanten gaat protesteren natuurlijk. Dat heb ik ook wel zelf ervaren. Want ja, die wil heel graag lekker in die comfortabele zone blijven. En ook als je dat aan mensen vertelt. Hoe dat dan werkt in je brein. Dan merk je dat mensen echt zitten. Oh, daar komt het door. Dus het is niet een falen van mezelf. Omdat ik weer degene ben die het niet kan. Maar het werkt dus gewoon zo in mijn hoofd. Het is een stukje waar ik doorheen moet. En... Daarvan ben ik dus weer overtuigd dat je zelfvertrouwen nodig hebt om daar doorheen te willen gaan, zeg maar.
Ja.
En het zelfvertrouwen hoeft niet ineens tot aan het plafond te zitten, maar dat moet je wel in stapjes opbouwen.
Ja.
Dus dat komt ook weer heel erg terug in het programma met best wel leuke oefeningen, maar ook hele pittige oefeningen. Die echt wel heel veel van jezelf vragen. Niet zozeer fysiek, maar wel om het te durven.
Ja.
En dan merk je gewoon wanneer ze dat dan dus doen, dat ze denken, wauw, als je me dit van tevoren had verteld, had ik het echt niet gedaan.
Ja.
En uiteindelijk doen ze het ook allemaal. Dat is ook het leuke om te zien. Ja, en dan gaan ze echt met zo'n big smile de deur uit. En, en jij vroeg me toevallig voor het programma van met de cosmetica, weet je wel. Van ja, wat, ik weet niet meer precies je vraag, maar wel... hoe ik daar zeg maar dan tegenaan keek. Maar die big smile die ik nu mensen zeg maar de deur uit zie gaan. En hoe ik ze toen met een tasje van soms honderden euro's aan crèmes. En nogmaals, als iemand zich daar goed bij voelt, moet hij dat ook zeker doen. Het heeft ook zeker een functie. Maar je kan honderden crèmes smeren. Maar uiteindelijk als er van binnen niks verandert, aan de buitenkant ook niet. Zo werkt het gewoon. Dus,
dat is dat, daar hadden we het ook over. Het fundament, dat is... Je echt je zijn en hoe je voelt.
Ja.
Daar kun je van alles op gaan bouwen. Maar dat houdt, als het fundament slap is...
Gaat het niks.
Nee, alles wat je daarop bouwt, dat stort een keer in. En dan heb je weer... Ja, oké, weer opbouwen. Weer slap fundament. Stort weer in.
Dus ja, dat is het.
Onderin.
Alles wat je extern gaat proberen er maar in te verzamelen. Ja, uiteindelijk moet wel de basis van binnenuit heel sterk staan, zeg maar. En je moet ook echt dat voelen. En wanneer jij echt voelt dat je iets hebt gedaan wat je heel veel op hebt geleverd, maar wat je wel heel spannend vond, nou, daar groeit je zelfvertrouwen gigantisch van gewoon.
Ja.
Dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
Ja.
En niet door extern maar weer iets, om maar weer in de cosmetica te blijven op te smeren of te absorberen. En dan uiteindelijk toch weer voelen van maar toch val ik wel weer terug in oude gewoontes eigenlijk.
Cool.
Ja.
Even mijn speakbrief kijken hoor. Spannende dingen hebben we het over gehad. Fundament, sterker maken. Je zei ook over bepaalde ervaringen. Dingen doen die je spannend vindt. Eigenlijk is het enige wat daar gebeurt, is dat je comfortzone gewoon iets groter wordt.
Mm-hmm.
Oh, en dan heb ik dit bereikt. Oh, dan kan ik mijn comfortzone met een volgend stapje weer iets groter maken. En daarmee groeit dat zelfvertrouwen met de succeservaringen.
Mm-hmm.
Tof.
Ja, en dat is denk ik ook leuk dat ik het ook zelf, zeg maar, heb ervaren. Weet je, dat ik zelf weet dat ik dingen heb gedaan die me uiteindelijk iets hebben gebracht. En ja, ook wel eens een keer niet. Ook die ervaring mag je hebben. Dat, ja. Ik denk dat we dat ook wel steeds meer aan het creëren zijn. Dat alles moet zo veilig mogelijk. Je mag eigenlijk niet, maar even plat zeggen, op je bek gaan. Want dan vindt iedereen iets van, ja, ga af en toe maar op je bek. Want dan juist ga je daar de volgende keer heel goed over nadenken. Of het brengt je uiteindelijk ook wel weer iets. Ook in bewustzijn van, nou ja, dit is misschien niet de goede weg. Of misschien zou ik dat of dat kunnen doen om het wel tot een slagen te maken uiteindelijk.
Ja.
Maar dat merk ik zelf heel sterk. Dat ik gewoon in de loop der jaren kleine stapjes heb gemaakt. Steeds een beetje uit je comfortzone. Zoals ook dit. Wat ook wat ik al in het begin zei ook heel spannend vond.
Ja.
Maar door het toch te gaan doen en dan te gaan ervaren. En dan pas kan je er eigenlijk een oordeel over geven. Ik ben natuurlijk met je mee geweest in het koude water.
Ja.
Je kent mijn bikini verhaal. Voor luisteraars, ik vind het vreselijk om in een bikini te gaan. Dus, ja. Maar ook weer door dat te gaan doen, te gaan ervaren, daar ga je wel als mens enorm van groeien.
Ja.
En daar vind ik het zo mooi, zodat kinderen al heel jong mee kunnen geven, die succeservaringen, die kleine stapjes durven zetten, om dan te merken uiteindelijk dat je groeit. En als die basis goed staat, vanuit daaruit ga je steeds een stapje verder.
Ja, ja, want je wereld is eigenlijk zo groot als je comfortzone. En als je die heel klein houdt, het is er super veilig, maar... je brein is niet per se erbij gebaat om jou gelukkig te maken. Je brein wil vooral heel veilig zijn.
Ja.
En dan kan je wereld zo vreselijk klein worden.
Absoluut.
En als je die kleine stapjes durft te gaan maken en dat inziet van, oh, wat een vrijheid je dat eigenlijk geeft.
Ja.
Ik denk, in je kop zit echt de grootste gevangenis van alle.
Ja.
En als je daar vrijheid kan vinden, van oké, ik ga het niet gewoon, maar oké, ik mag het spannend vinden, ik ga het doen.
Ja.
Hoe gaaf dat is.
Dat is echt heel gaaf. Ja. En weet je, voel jij je veilig in dat comfortabele kleine wereldje en voel je daar ook goed bij, moet je daar ook zeker blijven zitten. Alleen ik denk dat het bij 9 van de 10 mensen niet zo is. En dat vind ik ook dan wel weer heel grappig, want dat hoor je vaak van mensen van, je hebt echt wel geluk gehad. Ik weet ook wel bijvoorbeeld met boksend groeien, dat ik natuurlijk in de gym kon. Ja, je hebt echt geluk gehad dat je inderdaad in die gym kon. En zo voelt het ook. Het is echt heel fijn dat dat op mijn pad is gekomen. Ja. Ik ben er ook super dankbaar voor. En ik zie dat ook zeker als geluk. Maar had ik nooit een stap genomen, was ik daar ook, was ik nooit gaan sporten of was ik nooit de opleiding gaan doen, dan was die mogelijkheid ook helemaal nooit gecreëerd.
Nee.
Dus dat vind ik ook altijd dan wel weer heel erg grappig van. Dat mensen dan wel gaan zeggen, jij hebt geluk, weet je wel. Bij jou gaat dat dan wel heel makkelijk.
Ja, je had ook nee kunnen zeggen. Je had ook kunnen denken, nou, mij is spannend, ik doe het niet.
Precies.
En ik denk dat als ik voor mezelf terugkijk, heb ik ook heel veel kansen gehad. En ook bij de politie. En ik heb heel vaak ook tegen mezelf gezegd, oh, niemand ziet mij. Dan dacht ik, heel veel mensen zien mij, want ik word voor heel veel functies gevraagd. Maar ik durf het zelf niet. Ik ben te bang. Of misschien durf ik mezelf niet te laten zien.
Nee.
Want wat als ik dan straks op dat grote podium sta? En, dus ik was zelf mijn grootste belemmering. Als je dat opmerkt, nu staat dit mij in de weg, net als pijn.
Ja.
En je dan stappen kunt gaan nemen in een veilige omgeving.
Ja.
Om te kijken, hoe kan ik voorzichtig, stapje voor stapje, die comfortzone een beetje oprekken.
Absoluut. En ook een beetje loslaten. Dat is ook wat ik bij kinderen veel zie, maar ook wel bij heel veel vrouwen. En ook bij mannen overigens. Maar ik focus me natuurlijk daar heel veel op. Is dat we heel erg ook wel het al invullen voor iemand anders. Hè? We zijn ook bang voor de meningen van iemand anders. En daar ben ik zelf echt een heel groot voorbeeld van. Ik was altijd iedereen altijd aan het helpen en aan het pleasen. En dat vind ik nog steeds heel fijn. Ik vind het steeds heel fijn om mensen te helpen. Maar ook wel, wanneer ik het niet deed, wat zou iemand er dan wel niet van denken? Ja. Weet je? Of als ik nee zei, wat zou iemand daar dan wel niet van denken?
Ja.
Of als ik ga boksen. De Bora en boksen is echt geen combinatie. Wat zou iemand daar wel niet van denken? Weet je wel?
Ja.
Dus en als ik dan nu zie waar je dan nu staat. En dat is ook pas een besef wat ik later heb gekregen. Want ik weet wel eens dat... Ik ook wel eens een keer zo'n periode, dat zat een beetje te mokken over van alles. En toen zei iemand tegen me, kijk eens even achterom, weet je. Kijk eens wat je allemaal wel gedaan hebt. En dan dacht ik, dat is ook weer een goede om mee te nemen in mijn eigen coachingen. Kijk af en toe eens even achterom welke stappen je al gezet hebt. Alleen, als ze heel klein zijn, denk je uiteindelijk, maar dat was niet zo heel ingewikkeld. Nee, maar die kleine stapjes hebben jou wel tot iets heel groots geleid uiteindelijk.
Ja, dat is ook denk ik weer zo'n ding. Durf het gewoon te ownen. In plaats van, het stelt niet zo voor, dat kon iedereen.
Ja.
Maar je deed het wel. Ja,
precies.
Ja, het stelt wel wat voor. Want het heeft je dingen gebracht. Ja, pak hem gewoon. Neem het compliment. Ik heb het gewoon goed gedaan.
Precies. Ja. En dat is ook weer heel erg leuk, want de school waar ik nu ben, hebben ze aangegeven van willen heel graag mee gaan kijken. Nou, mm-hmm. Als ze me dat 5 jaar geleden hadden gezegd, dan dacht ik, meekijken, ja, dat is falen, weet je. Ja. Want dan gaan ze misschien wel dingen zien die misschien niet helemaal goed gaan. Ja. Want ja, kinderen zijn ook echt kinderen. Volwassenen is, denk ik, daarin iets makkelijker, want die geven echt aan, ik heb mijn dag even niet. Of, ja. Maar goed, die gaan uiteindelijk toch wel in jouw gesprek mee. Maar wanneer kinderen de dag niet hebben, nou, dan kan je soms echt lullen als brugman, maar ja. Krijg je het echt niet voor elkaar. En ja, dat kan je nooit van tevoren natuurlijk voorspellen.
Nee.
Nou, en als iemand dan had gezegd, ik kijk mee, dat vind ik dan echt mega spannend. En dan had ik normaal alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat ze niet mee konden kijken.
Ja.
En nu heb ik echt zoiets, ja, kom maar, weet je. Ik vind het spannend, tuurlijk. Ik hoop ook dat ze dan een goede dag hebben, dat het lekker verloopt allemaal in die les. Maar kom maar graag. En kom ook maar met feedback waarvan je denkt, misschien... om nog mee te nemen, want ik ben er ook van overtuigd, je kan nog zo hoog in het lijntje zitten, maar je leert nog steeds iedere dag.
Ja, natuurlijk.
Dus, weet je, daar moet je ook gewoon wel voor open blijven staan. Maar vroeger zag ik dat ook weer als falen, weet je, als iemand dan zei van ja, maar dat of dat.
Oh, ja.
Dacht ik, zie je, ik heb het helemaal niet goed gedaan. En dan denk ik, oh ja, handig.
Kan leren,
weet je, kan ik meenemen. En dat is ook weer een stukje door uit mijn comfortzone te gaan, heeft me dat ook weer gebracht.
Ja.
Van, oh ja. Ik zie het nu niet meer als kritiek, maar ik zie het als een stukje leren eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk extern is niks veranderd, alleen je overtuiging is veranderd.
Ja.
Oh, ik kan leren van kritiek in plaats van, ik word kleiner.
Precies, je hebt je daarin gewoon een beetje herprogrammeerd. Ja, absoluut. En weet je, ik heb zelf altijd geleerd, je moet 7 complimenten krijgen ten opzichte van 1 negatief iets, zeg maar, om dat een beetje recht te trekken. Dus dat neem ik ook heel vaak in mijn dingen mee. En als ik dan op zo'n school ben en ze zijn echt helemaal lyrisch van, nou, we zien echt zulke mooie ontwikkelingen en mooie groei. En iedereen is er lyrisch over. En als er dan een punt komt, dan denk ik, oh ja, maar ik heb al van 7 docenten leuke complimenten gehad of 7 leuke opmerkingen gekregen. En is dat terecht of is dat niet terecht? Ja, daar kan ik zeker wel iets mee. Of ik kan ook beargumenteren waarom dat zo gelopen is, weet je. Dus ja. Dus ja, ik merk wel, doordat je zelfvertrouwen groeit, ga je daar ook allemaal wel weer steeds krachtiger mee om eigenlijk.
Ja, een oog houden voor alles wat er wel goed gaat.
Ja, absoluut. Dat is wel heel erg belangrijk. Ja. In het proces van verandering verliezen we dat echt vaak uit het oog. Ja, absoluut.
Ja. En één ding wat ik nog wilde bespreken, want je zei het al, helpen.
Ja.
Mensen helpen. Daar hebben wij het ook wel eens eerder over gehad. Het helpersyndroom.
Mm-hmm.
Te vaak zo bezig zijn met de ander van dienst zijn en doe ik het allemaal goed en blablabla. Dat we eigenlijk vergeten naar onszelf te kijken. En dat kan ook een hele veilige plek zijn.
Mm-hmm.
Want ik ben zo hard bezig met alle anderen.
Ja.
Maar ja, het is ook spannend om naar jezelf te kijken.
Ja.
Waar wilde ik naartoe? Waarom is het een vraag?
Helpersyndroom.
Ja, het helpersyndroom. Is dat ook iets wat je bij moeders ziet? Want die zorgen voor het gezin. En dat ze daardoor... zichzelf vergeten, maar misschien ook heel spannend vinden gewoon naar zichzelf te kijken.
Ja, zeker wel. Ik denk niet altijd zozeer dat ze het heel spannend vinden om naar zichzelf te kijken, want ik denk wel als je je aanmeldt voor zoiets, dat je dan wel verandering wil. Hè? Dus ze willen op zich wel naar zichzelf kijken, maar heel veel vrouwen, dat vind ik dan ook wel heel grappig, want we zijn zo modern gegroeid de afgelopen jaren, maar er zit toch nog steeds een patroon in dat moeders voor de kinderen zorgen eigenlijk, zeg maar. Weet je, er zit ook wel een bepaalde overtuiging en bepaalde gewoontes aan vast. En daarin merk je dat helpersyndroom heel sterk. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik moet ze met alles helpen. Ik moet voor mijn man zorgen. Dan gaan op een gegeven moment ouders ouder worden. Dus dan, dat ligt ook vaak op de taak van een vrouw, zeg maar. Ja. Voor ouders gaan zorgen. Dus dan op een gegeven moment zie je dat dat overal komt. En dan als je dan vraagt, hoeveel tijd besteed je nou aan de dingen waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt.
Ja.
Ja, dan is dat eigenlijk maar heel erg minimaal. Dus we zijn iedereen aan het helpen, behalve jezelf.
Ja.
En dat vinden ze echt vaak een hele mooie openbaring eigenlijk. Van, oh ja, ik merk dat ik met zoveel dingen bezig ben wat me geen energie levert. Want ook dat, het is allemaal weer een beetje taboe. Ik ben gek op mijn kinderen. Moeders die bij mij komen zijn gek op hun kinderen. Maar je mag er ook heus wel eens een dag van balen. Weet je, dat je ze achter het behang wil plakken.
Ja.
Want ze kosten soms ook heel veel energie.
Ja.
Wanneer ze klein zijn, kosten ze heel veel energie. Je krijgt er ook heel veel voor. Als ze puber worden, kosten ze echt heel veel energie. Maar je krijgt er ook weer heel veel voor.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat als jij al met heel veel dingen bezig bent die jou geen energie opleveren. En hun komen dan ook nog met hun puberprikkelingen. Dat je er wel gewoon verschrikkelijk van mag balen.
Ja.
En dan is het juist zo belangrijk om uit dat helpersyndroom even te stappen. Even afstand te nemen. En ik ga nu heel even ook een beetje voor mezelf zorgen. Zodat mijn batterij genoeg opgeladen is. om ook voor jullie allemaal uiteindelijk te kunnen zorgen, ja, in hoeverre ik dat wil.
Ja. Maar, en je geeft de ander ook de kans om voor zichzelf te zorgen.
Ja.
Ik ben niet afhankelijk van mijn moeder of afhankelijk van die... Stel, iemand is een beetje ziek en wij gaan elke dag de boodschappen blijven doen. Ja, op een gegeven moment kan die persoon, hij hoeft ook niet meer te lopen, hij hoeft niet meer naar buiten.
Nee.
Dus ja, ben je dan echt aan het helpen of ben je eigenlijk vooral jezelf een goed gevoel aan het geven? Want kijk, zo, ja, hoe goed ik aan het helpen ben. Terwijl je eigenlijk de ander verlamt. Of,
om het zelf te ontdekken. En om het zelf te, ja, absoluut. Ja. En wat ik ook heel veel zie, is dat ik merk dat als ik de vraag stel, oké, als dadelijk je zoon of dochter 20, 25 is, wil je dan dat hij precies dezelfde dingen doet als die jij nu doet? Nee, ze moet het zeker niet gaan doen zoals ik het doe. Ja. We hadden ook een mooi voorbeeld, en die vertelde ik ook zelf, dat als ik dan een kinderverjaardag had, dat ik dan 3 dagen lang daarmee bezig was, dat mijn huis moest er mooi uitzien.
Oh, ja.
En alles moest schoon zijn, de boodschappen moesten binnen, maar daarna moest ook alles weer schoon na het feest. En we hebben ook vreselijk om gelachen in die mams battle. En wil ik dat mijn dochters later zo met zoveel stress hun verjaardag vieren?
Ja.
Nee, zeker niet. Maar waarom laat ik het dan wel zien?
Ja.
Waarom voorbeeld
wil ik geven?
Welk voorbeeld wil ik eigenlijk geven?
Ja.
En ook dat geeft ook wel inderdaad ook weer een bewustwording van, oh ja, wacht eventjes. Ik ben wel alles aan het doen in dienst van hun. Ik vergeet mezelf. Wil ik later dat mijn dochter ook alles in dienst doet van hun gezin en zichzelf vergeet?
Ja.
Nee, dat wil ik niet. En waarom doe je het dan wel zelf?
Weet je?
Dus ja, dat zijn gewoon echt hele mooie inzichten.
Ja.
En alleen mensen willen wel vaak heel snel heel veel verandering. En dat probeer ik altijd wel van kleine stapjes.
Ja.
Je bent niet ineens van 0 naar 100% zelfvertrouwen. Zo werkt het gewoon niet.
Nee.
Neem daar ook wel gewoon de tijd voor.
Ja.
Dat is wel belangrijk.
Dat is ook de essentie weer van de podcast.
Ja.
Ja. Er is altijd progressie. En groei ik ten opzichte van mezelf. En soms is even inderdaad keihard op je bek gaan. Nou, dan leer je daarvan. Ook dat is groei. Dus het is niet altijd slecht. En met op je bek gaan ontdek je ook je eigen veerkracht.
Absoluut.
Dus niets is ooit voor niets of zo.
Nee.
Je leert er altijd wel van.
Ja, dat denk ik ook uit elke nare ervaring. Neem je weer dingen mee, ten positieve of ten negatieve, maakt niet uit. Maar je groeit er uiteindelijk aan alle kanten van. We hadden vorige week een leuk gesprek en toen zei iemand, zou je nog 20 willen zijn? Toen zei ik, nou, als je me een paar jaar geleden had gevraagd, want je wilde, dat je denkt, oké, veroudering begint overal een beetje in te slaan en zo. Maar de wetenschap die ik nu heb, met alle processen die je door hebt gemaakt, denk ik, nee, zeker niet meer.
Hoe
ik nu het leven sta, ten opzichte van toen, zou ik zeker geen 20 meer willen zijn. Nee. Dus vanuit iedere fase van je leven neem je hier gewoon hele toffe dingen mee. En ook minder ervaring natuurlijk, maar daar groei je uiteindelijk wel van. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
Ja. Leuk.
Ja.
Thanks. Wil je er nog iets aan toevoegen? Dus ja, nou, dit moet ik echt nog vertellen over wat ik doe. Of dit is een game changer.
Nee. Nou, eigenlijk niet, denk ik. Volgens mij hebben we eigenlijk alles wel besproken. Nee, ik zou ze eerlijk gezegd niet durven zeggen.
Nee.
Ik weet niet of jij nog vragen hebt of dingen.
Nee, ik zat nog even op het lijstje te kijken. Maar volgens mij hebben we alles besproken en ook nog een beetje van het pad afgeweken. Dus,
daar ben ik goed in, hè?
Ja, dus ja, ik hoop dat de luisteraar er iets aan heeft. En als iemand nou denkt, dit vind ik interessant, boksend groeien, waar ben je te vinden? Heb je nog plek?
Ik ben sowieso te vinden op de website www.boksendgroeien.nl. Ik ben ook actief op Instagram, dus Instagram/boxhetgoeie kun je me altijd terugvinden. Waar kun je me nog meer terugvinden? Ja, nou, ik denk eigenlijk voornamelijk daar. En ja, er is zeker plek.
Mm-hmm.
Soms met individueel, even bijvoorbeeld 2-3 weken wachttijd. Maar
over
het algemeen kunnen we altijd wel ergens een plekje vinden om met elkaar aan de slag te gaan. En zo ook voor scholen, want ja, daar hoop ik eigenlijk nog wel steeds meer, scholen gaan werken met een programma als dit. En dat hoeft niet zozeer boxgroeien te zijn, boxopvoeden te zijn, maar wel echt met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Ik ben echt blij dat steeds meer scholen het gaan omarmen, maar ze zijn allemaal welkom om ermee aan de slag te gaan. Ja.
Ja. Tof. En als je zelf geen plek hebt, dan neem ik aan dat je vast mensen in je netwerk hebt die...
Absoluut. Kunnen we een hele goede trainer opzetten. Dus zeker weten.
Leuk.
Dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Ja, bedankt. En dan, luisteraars bedankt. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En tot de volgende. Doei.